Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Wat betekent dat voor de koers? Die stond 25 augustus net niet op $30. Marnix, waar denk je dat hij vandaag staat?
Ik denk dat hij... Hij stond op $30.
Ja, hij stond op 30.
Nu op 50.
80.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag, 11 september. Volgens McKinsey gaat de space economy groeien van zo'n $600 miljard nu tot 1,8 biljoen in 2035. ETF's en fondsen in de ruimtevaart zijn er dan ook al volop. Maar welke kansen bieden die op dit moment nu echt voor beleggers? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Michiel Pekelharing. Straks gaan we het hebben over een markt met onbegrensd groeipotentieel, beleggen in de ruimte. Dat dus straks. Eerst nemen we zoals altijd de afgelopen week door. Michiel, mag ik jou
een mooi bruggetje met onbegrensd groeipotentieel is de nieuwe fabriek van Avantium. Die staat er nu eindelijk, hij draait, maar ze komen verschrikkelijk veel geld tekort. Dus Avantium kondigde een paar dagen geleden een claimemissie aan. Waarbij je voor met 8 claims kan je 11 aandelen kopen voor €5,40. Waarom doen ze dit? Nou, ze hebben een werkkapitaaltekort van 65 naar 64 miljard ongeveer. Dat wordt in één klap aangevuld voorlopig. En daarmee krijgen ze de kans om te laten zien dat hun nieuwe FDCA-fabriek ook echt werkt. Wordt die claimemissie een succes? Absoluut. Want grote beleggers hebben zich al aangemeld dat ze deze emissie steunen. Maar wat betekent het nou? Heel concreet is het een gigantische verwatering voor de zittende aandeelhouders. Natuurlijk, als je voor 8 claims 11 aandelen kan kopen, dat is meer dan 100% verwatering die je dan voor je kiezen krijgt. De grote vraag is ook dan, ja, wat moet je met zoiets doen met zo'n bedrijf? Moet je dan meedoen met die claimemissie? Moet je niet meedoen? Nou, het slechtste is in ieder geval om niets te doen. Want als je die claims niet uitoefent, dan gooi je in zekere zin geld weg. Je kunt ze verkopen. Hangt heel erg van je risicoprofiel af. Maar ik kan me voorstellen dat in deze optie misschien nog wel de meest aantrekkelijke mogelijkheid is. Want Avantium maakt er in financieel opzicht een beetje een potje van met de financiering. Het is al elke paar maanden speelt al dat ze eigenlijk een financieringstekort hebben. Waarom is het zo onzeker? Omdat er ook geen continuïteit is in de functie van de CFO bij het bedrijf. Wie is de CFO? Dat is sinds 1 april is dat Bert Cornelissen. Maar hij is wel ad interim. Hij heeft Boudewijn van Schaik opgevolgd, die inmiddels bij Sif Groep werkt. Maar van Schaik die zat er pas sinds 2023. En zijn voorganger Bart Welten was ook minder dan 3 jaar CFO. Dus het is een soort van hot seat waar iedereen heel snel vandaan is. En ik hoop dat ze dan iemand kunnen vinden voor de wat langere termijn. Dat zou een heel belangrijke rol spelen om het vertrouwen wat terug te brengen. En zo te zien zal zijn voornaam ook alweer met een B beginnen. Na Bert en Bart
dat is verplicht
en Boudewijn. Dat valt me op. Het tweede wat ik langs zag komen, dat is niet heel erg relevant, maar toch wel opvallend, is dat de Nederlandse overheid zijn belang in ABN AMRO afbouwt van 30 naar 20%. Dus die bank komt steeds meer op eigen benen te staan. Je zag eerder al toen Aegon zijn belang in ASR wat afbouwde een paar weken geleden, dat die koers van ASR even pas op de plaats maakte. Dus nou ja, ABN AMRO staat op de huidige koers al op een verkoopadvies. Ik zou dan ook niet haast maken om het aandeel te kopen. En wat ik ook wel interessant vond de afgelopen dagen is de beursgang van Klarna, wat er natuurlijk al een poosje aan zag te komen. Een Zweedse fintech bedrijf die heel groot zijn op de markt van buy now, pay later. Dus dat je nu iets koopt en dat je dan later gaat betalen. Een soort van controversieel betalingsmodel wel. Er zijn wel meer spelers op deze markt actief. Je had vroeger Afterpay, maar die zijn inmiddels overgenomen. En je hebt Affirm. En ik zal kijken of ik de grafiek in de show notes kan laten zetten. Dan zie je heel mooi wat Gartner altijd noemt, de zogeheten hype cycle. Die begint, ja, de koers schoot omhoog een aantal jaar geleden. Dat het toppunt van de hype was. En daarna de trough of disillusionment. En inmiddels krabbelt die koers weer wat op. Maar ik zou niet staan te springen om nu in Klarna te beleggen. Simpelweg omdat het, ja, ligt wel onder het vergrootglas van bepaalde toezichthouders. En de AFM in Nederland waarschuwt de AFM ook voor deze betaalwijze. Omdat je het risico loopt dat je mensen met heel hoge schulden achterlaat.
Ja, volgens mij willen ze ook wat meer bank creditcard gedreven gaan worden. Hè? Dat zijn denk ik de goede plannen, omdat ze dat natuurlijk volgens mij zelf ook al zien. Het was een beetje bedeesde beursgang bijna. Hè?
Absoluut.
Misschien 15% hoger. Dat is eigenlijk niet wat we gewend zijn met andere. Bullish bijvoorbeeld recent ging net iets anders.
Nee.
Naar de beurs kwam. En Figma ook bijvoorbeeld.
Ja.
Okay.
En vergeleken met de koersprong van Oracle. Maar volgens mij wil je daar ook wel wat...
Ja, Oracle, als ik het van Marnix mag overnemen, ja, natuurlijk ja, van de vier, anders zou ik dat natuurlijk niet durven. Ja. En van Michiel ook, als hij natuurlijk... Oracle is eigenlijk een bedrijf dat helemaal niet in de sectoren ligt die ik volg. Maar zo'n koersstijging als gisteren van een bedrijf van deze omvang, ja, dat valt natuurlijk echt iedereen wel op. Dus uiteindelijk volgens mij 35% hoger. En dan is een bedrijf nu volgens mij meer dan 930 miljard waard. Ja, dat is als bedrijf van deze omvang gewoon eventjes in één dag meer dan een derde meer waard worden. Nou, dat is nu trekt natuurlijk echt ieders aandacht. En het had helemaal niks verder te maken natuurlijk met de cijfers, maar meer met de vooruitzichten van de omzetgroei in zogeheten cloud infrastructuur activiteiten. Dus dan heb je het alles over servers, opslag, netwerken en software om dat allemaal te laten draaien. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met de opkomst van AI. Ja, en daar werd beleggers een enorme grote worst voor gehouden. Want die omzet moet geloof ik gaan groeien van 18 miljard voor het lopende boekjaar. Hè? Want we hebben net de eerste kwartaalcijfers gehad. Oracle heeft een gebroken boekjaar. Naar 32, 73 moet ik even oplezen. 114 en 144 miljard in de komende jaren.
144 miljard in 2030, ja.
Dat is echt gigantisch. Want de omzet volgens mij over het afgelopen boekjaar was 57 miljard van Oracle als geheel. Dacht ik als ik het goed heb. Dan weet je een beetje wat beleggers dus voorgehouden wordt. En ja, als ze dat halen, verklaart dat misschien wel die koersprong. Maar dat was natuurlijk, denk ik, van alles wat je op de beurs kon zien, was dit ding.
Dat is de RPO, zoals ze dat zo mooi weten. Dat is meteen een term die bij alle beleggers op het netvlies zou moeten staan. De Remaining Performance Obligations, oftewel het orderboek van Oracle. Wat in één klap, in één kwartaal, met 360% toenam tot 455 miljard. En dat zijn natuurlijk astronomische nummers. Maar ik vraag mij af, welke klanten zitten daarachter? En gaan die klanten in de toekomst ook zoveel investeren? Of was dit gewoon een eenmalige... paar contracten die worden afgesloten. Ja. En valt dat de komende kwartalen stil? Want als dat de komende kwartalen stilvalt, dan is de basis onder die koersprong wel heel wankel.
Ja. Maar wat denken jullie, Oracle? Het is eigenlijk onrealistisch. Dus.
Nou, het heeft iedereen totaal verrast. Ja. Eigenlijk deze. Ja. Want het is geen small cap, hè, die eventjes door op basis van een klein nieuwsberichtje. Nee. Hè, die echt over een joekel van een bedrijf.
Ja.
Dat al jarenlang bestaat. Internetrevolutie is of de PC-revolutie. Zij hebben altijd daaraan meegedaan. Dat is verdraaide knap, want heel veel ondernemingen, denk aan een IBM, denk aan een Hewlett Packard, die zijn allemaal van het toneel verdwenen bijna.
Ja, wel onzichtbaar geworden. Respect inderdaad in dat opzicht voor hoe Oracle wordt geleid. Je zag ook volgens mij later dat de SAP-achtige van deze wereld, daar liepen de koersen eigenlijk iets van terug, omdat gewoon de traditionele software omzet eigenlijk ook bij Oracle niet zo heel erg spannend is.
Dat is het mooie, die winstcijfers die vielen tegen.
Ja,
die dus winstcijfers van Oracle vielen tegen. Dan toch die koersprong. Het is echt, het geeft wel aan hoe graag beleggers vooruitkijken naar alles wat met AI te maken heeft.
Ja,
want in de periferie ging ook nog even volgens mij gisteren Broadcom uit de dividendportefeuille ook nog bijna plus 10 met nog een aantal andere aandelen die AI gerelateerd zijn. Dus dit is wel echt het thema nu. De beurs.
Zijn er nog dingen voor de terugblik?
Ja, zeker nog een. Jij mag gewoon op een gegeven moment stopzeggen, want anders blijf ik heel lang doorpraten. Maar we krijgen natuurlijk een uitbreiding van de AEX op 22 september. Dan hebben we in plaats van 25 krijgen we er 30 bij. Ja, dat is voor de rest allemaal bekend en gecommuniceerd door Euronext. En dat riep bij mij wel een beetje herinneringen op aan 4 jaar geleden, toen men in Duitsland ook de DAX nieuw leven probeerde. Of ja, het klinkt misschien een beetje negatief, maar in ieder geval de DAX wat dynamischer probeerde te maken. Door die van 30 naar 40 aandelen uit te breiden. En dacht nou toch eens even kijken eigenlijk hoe dat nou allemaal is gegaan. En als je kijkt van die 10 die erbij gekomen zijn, dan heeft alleen Airbus een flinke deuk in de boter kunnen slaan. Dat is ook een groot bedrijf. Heeft ook een weging van 6,7% ongeveer in die DAX. Heeft ook substantieel bijgedragen aan het rendement van de DAX over de afgelopen 4 jaar. Bij die andere 9 is er eigenlijk niet zo gek veel van terug te vinden. En ja, bijna 70% van het rendement van de DAX komt gewoon van 5 bedrijven. Dus SAP, Allianz, Siemens, Deutsche Telekom en Rheinmetall. Dat is het eigenlijk.
Dat zou je eigenlijk ook bij de AEX verwachten. Als je kijkt naar hoe klein de positie is van de nieuwkomers en ook waar die nieuwkomers vandaan komen. Want de AMX presteert volgens mij echt al jarenlang veel minder dan de AEX.
Ja, dus het is misschien ergens wel begrijpelijk van Euronext dat ze dat gedaan hebben. En ik heb ook al alle argumentatie gezien om die AEX te vergroten. En dan krijgen we de small cap wordt dan natuurlijk iets minder. Ja, men ziet small cap kennelijk als iets negatiefs. Het is nu de next 20 geworden. Dat klinkt een stuk positiever naar verluid. Maar wat erbij komt, het legt natuurlijk niet zo heel veel gewicht in de schaal. En dat zag je dus ook bij de DAX. En ook 4 jaar later, als je dan gewoon gaat kijken van nou, wie heeft nou welke rendementsbijdrage geleverd. Ja, dan viel dat nogal mee op Airbus na. Maar dat was natuurlijk ook een joekel van een bedrijf wat erbij komt.
Aan de andere kant helpt het natuurlijk wel om de AEX wat meer in het zonnetje te zetten. Want laten we eerlijk wezen, wij praten er nu toch over.
Zeker, en het is denk ik ook als je voor een bedrijf ook gewoon leuker om in de AEX dan in de AMX te zitten. Hè. Zo simpel is het natuurlijk ook nog even. Dan natuurlijk een paar podcasts geleden heb ik nog uitgebreid met Michiel gesproken over Frankrijk en alle perikelen die daar waren. Nou, zoals verwacht is Frankrijk weer een premier kwijtgeraakt. Ja. Dat is niet. Dat was natuurlijk.
Het altijd weer.
Ze gaan nog sneller door hun premiers heen dan Avantium door de CFO's gaat.
Ja, dat is. Vroeger waren het ook altijd grappen over Italië, maar daar zit toch al een tijdje lang een en dezelfde premier. En Italië wordt toch opeens heel anders bekeken dan Frankrijk nu. Maar goed, dit was wel ook weer een beetje dat het. Toen het feit daadwerkelijk was, schrokken beleggers daar niet van. En we hebben natuurlijk de impact al in de weken daarvoor gehad. Nu is er dus een nieuwe premier aangesteld. En het is maar een beetje de vraag, die moet nu in gesprek, hè, met al die andere partijen over de begroting. En ik heb al zinsneden gehoord als ja, we moeten toch de middenklasse een beetje gaan sparen. En dan ben ik altijd benieuwd hoe dat gaat. Want het is natuurlijk verdraaid lastig om uitgaven, hè, te gaan schrappen. Het is makkelijker om, zoals we toen een paar weken geleden al zeiden, belasting op bedrijven te verhogen, omdat die niet stemmen. Dus ik. Ja, voor die Franse aandelen, die zijn nog niet helemaal veilig, denk ik. Er zijn weliswaar geen nieuwe verkiezingen. Daar zou misschien iedereen heel erg nerveus van zijn geworden. De premier die gekomen is ook uit de stal van Macron. Dus dat duidt een beetje op een zekere vorm van continuïteit. Maar deze premier heeft natuurlijk met dezelfde parlementaire constellatie te maken als de vorige. En die moet ook deze begroting, waarvoor de plannen al liggen, op de een of andere manier er weer doorzien te krijgen. Dus hier is het laatste woord absoluut nog niet over gezegd, vrees ik. En zal dus ook een beetje blijven hangen op die Franse aandelen. En als ik er dan toch nog eentje mag, ja, Marnix. De aangekondigde reorganisatie bij Novo Nordisk. Want daar moeten toch echt wel heel veel mensen uit. Zo'n 9000 ongeveer. En dat is 11% van het werknemersbestand. En dat is echt wel veel. En dan hebben we het ook nog over een Deens bedrijf die toch de zaken normaal gesproken wat anders aanpakken dan misschien een Amerikaans bedrijf. Hè, waar men daar nog wel eens wat makkelijker in kan zijn. Nou, zoals Loeg volgens mij een paar weken geleden al zei, hè, toen hij Novo Nordisk besprak. Loeg Schilder, onze collega van de duurzame portefeuille. Ja, dan komt er een nieuwe topman en die probeert natuurlijk zo snel mogelijk schoon schip te maken en dan opnieuw te beginnen. Dus we krijgen, de beleggers, want ik heb de aandelen Novo zelf niet. Die krijgen 8 miljard kroon aan reorganisatielasten voor de kiezer dit jaar. En daardoor gaat de operationele winstgroei terug van 10 tot 16 naar 4 tot 10%. Novo benadrukt overigens wel dat, en dat is denk ik wel belangrijk, dat dit dus alleen die reorganisatielasten betreft. Het is ook niet dat ze nog de kans te baat hebben genomen om nog een winstwaarschuwing te geven.
Taking a bath.
Precies, omdat het ook operationeel niet goed zou lopen. Hè. Dus dat werd nog wel bevestigd door de nieuwe topman, die tegelijkertijd ook wel iets zei over de cultuur bij Novo, want ja, goed, daar komen we dan nog later over te spreken. Maar de wijze waarop de obesitasmedicijnen zijn uitgerold door Novo en door Eli Lilly. Kennelijk ontbrak het Novo aan wat de topman noemde de performance-based culture. En die moeten nu wel een beetje ingeramd worden, denk ik daar. En we zullen gaan zien of Novo met 11% minder aan mensen toch nog in staat is om zowel het verkoopapparaat goed te laten draaien, dan met name in de VS, en nog te komen met voldoende nieuwe medicijnen, waar Loeg het destijds natuurlijk ook al over had. Hè? Ja. Dat geldt ook een beetje voor Eli Lilly. Maar als ik daar naar de pijplijn kijk, vind ik dat eigenlijk wel. Ja, alles valt natuurlijk nu weg, hè, tegen die obesitasmedicijnen. Ja. Maar die pijplijn van Eli Lilly ziet er helemaal niet zo slecht uit.
Ja. Nou, komen we in de volgende podcast over te spreken. Over obesitas en alles wat daarmee samenhangt.
Voor kennis.
Nu gaan we het hebben over beleggen in het universum. De ETF's en fondsen die op dit moment op de markt zijn, bevatten vooral grote namen uit de luchtvaart- en defensiebranche. Maar Michiel, jij hebt ook enkele, wat jij noemde, leuke speculatieve aandelen met een pure play gehalte.
Absoluut, absoluut. Ik ben ook eens even in die sector gedoken. Waarom heb ik dat gedaan? McKinsey heeft enige tijd geleden ook een heel mooi onderzoek gedaan naar de sector, naar het space ecosysteem, zoals ze dat zo mooi omschrijven. Ja. En die hebben met wat mooie berekeningen in een fantastisch rapport becijferd dat de omzet in dit segment van 630 miljard in 2023 kan toenemen tot, zoals je in de aankondiging al zei, 1,8 biljoen in 2035. En dat is, nou ja, het spreekt ook behoorlijk tot de verbeelding. In de film Wall Street wordt Gordon Gekko ervan beschuldigd dat hij vlak na het ontploffen van de Challenger als short zat in NASA. Ja, ja, ja. Nou is NASA geen beursgenoteerd bedrijf. Nou hebben we in Nederland wel een beursgenoteerd bedrijf gehad in dit segment. Stef, weet jij nog welke?
In het NASA-achtige segment?
In het New Sky Satellites was het.
Oh jeetje, dat is over een blast van de past in dit verband.
Dat die zijn in 2005 naar de beurs gekomen voor $16,5. En binnen een jaar waren ze er alweer vanaf, omdat ze overgenomen waren door SES door $22,5.
Maar wat deed zij dan precies?
Zij lanceerden de satellieten. Ja. Zij werden ingehuurd om satellieten van andere partijen in een baan rond de aarde te brengen. En dat is kan een heel lucratieve business zijn, maar daar kom ik zo meteen op. Ja. Want ik wil eerst eigenlijk even fondsen en ETF's in deze sector naar voren halen. Want die zijn er, tot mijn grote vreugde en verbazing, wel degelijk. Het eerste, eigenlijk ook het enige echt grote actieve beheerderfonds is van La Financière de l'Echiquier. Wat ik voortaan ga afkorten tot LFDE om mezelf en de luisteraar een plezier te doen. En die hebben het Space Fonds, wat in mei 2021 werd gelanceerd. Ik kan het niet laten. Dat is best wel aardig als je kijkt wat de prestaties zijn. Sindsdien is het gemiddelde jaarrendement 13,1% tegen 10,1% voor de MSCI World Index. Mm.
Hoeveel vermogen zit daarin dan?
Dat is 216 miljoen euro aan assets.
Ja.
Dus het is niet heel groot. Het is wel flink groter geworden de laatste tijd. Want de outperformance is volledig te danken eigenlijk aan de afgelopen 12 tot 18 maanden. Hebben ze een enorme inhaalslag gemaakt. En dat leidt er ook wel toe dat de volatiliteit even een stukje hoger ligt dan die van de MSCI. Dat is 13,5% tegen 24,3% voor het fonds. Dus het brengt al enige turbulentie met zich mee. Ik ben een kijkje gaan nemen, natuurlijk onder de motorkap van dit fonds. En ja, eigenlijk zijn het vooral de grote defensie- en aerospace bedrijven. Zoals RTX, wat drie weken geleden nog besproken werd in deze podcast. L3, Thales, dichter bij huis. Ook grote namen, dat ik denk van, moet je wel enige fantasie voor hebben om dat als spacebedrijf te zien. Namelijk Amazon en TSMC. Dus zij varen het heel breed uit. Zit er dan niks echt onderscheidends in? Nou, een van de leukere bedrijven die ik tegenkwam, dat was Trimble. En daar heb ik in het verleden wel eens over geschreven. Om precies te zijn in het voorjaar van 2019 in een artikel over duurzaam beleggen. Wat doet Trimble? Die ontwikkelt hard en software om eigenlijk heel nauwkeurige plaatsbepaling te doen. En dat doen ze voor de bouw, de landbouw en transport. En waarom is dat fijn? Nou ja, je kan bijvoorbeeld als je een hele grote vloot aan trucks hebt, kan je precies de juiste routes zien die ze moeten rijden. Je weet precies wanneer bepaalde vrachten waar aankomen. Hoe je alles kan optimaliseren. En daar zetten ze AI heel slim voor in. Dus het is eigenlijk wel een heel leuk bedrijf op het vlak van en efficiency en AI. En ook wel de agrarische revolutie, omdat het ook heel veel gebruikt wordt bij boerenbedrijven om te zien van waar heeft de grond nog bepaalde water nodig. Je kunt heel precies alles inzaaien. Je weet het. Het is eigenlijk data-driven farming in plaats van dat je met je tractortje simpelweg het land op gaat. Ja. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan, want de koers is eigenlijk de afgelopen jaren verdubbeld. Kijk ik er nu naar, is het nog interessant? Op zich wel twee redenen. Je hebt de groei die 10-15% per jaar is, omdat ze een vrij breed, vrij goed klantenbestand hebben en voortdurend ook nieuwe klanten winnen. En een vrije kaststroom die een stuk hoger ligt dan de winst. Nou, dat is ook wel handig, want als je alleen al naar de KW van meer dan 40 kijkt, dan is het heel makkelijk om dit links te laten liggen. Maar juist die vrije kaststroom, als het huidige groeipad vasthouden, dan komen ze op ongeveer 1 miljard vrije kaststroom over 2 jaar. 90 keer de vrije kaststroom, dan het is een flink prijskaartje. Prachtbedrijf, maar ik zou dit moment toch even afwachten tot er een dipje komt. Er zijn ook verschillende ETF's die de ruimte kiezen. Je hebt de ARK Space Exploration and Innovation ETF. Dat was de eerste ETF en nou ja, niet echt de beste. Sterker nog, eigenlijk wel de slechtste. Ze hebben volgens mij een negatief rendement sinds ze gelanceerd werden in 2021. Zijn als Amerikaanse ETF lastig belegbaar voor Nederlanders. Dus ik schakel meteen door naar de VanEck Space Innovators ETF. Die 24 juni werd gelanceerd. Het gemiddelde jaarrendement komt sindsdien op iets meer dan 30%. Wat vooral eigenlijk te danken is aan een rendement van meer dan 60% in het lopende jaar. Dat is natuurlijk wel vrij extreem. Hoe komt het zo extreem? Ja, er zitten een paar bedrijven in dit space segment die het fantastisch doen. En een daarvan is EchoStar. Dat is een bedrijf dat eigenlijk al heel erg lang bestaat. In 1987 hebben ze een toestemming gevraagd om een satelliet, een uitzendsatelliet voor communicatie en tv, in een baan rond de aarde te brengen. En daar hebben ze eigenlijk van de FCC in 1992 toestemming voor gekregen om dat op 119 graden westenlengte te doen. En in 1996 hebben ze de eerste satelliet gelanceerd. En daarna nog meer. Ze hebben een heel netwerk van satellieten rond de aarde hangen. En een gigantische schuldpositie. En een FCC die achter ze aan zat, omdat ze het spectrum dat ze toegewezen hebben gekregen nauwelijks benutten. Dus ze stonden eigenlijk met de rug tegen de muur. En dat hebben ze binnen recordtijd om weten te draaien door een paar mooie deals. Ze hebben een afspraak gemaakt met SpaceX, wel bekend. En die schiet ook hun satellieten in een baan rond de aarde. En ze hebben nu afspraken gemaakt om spectrum aan te verkopen voor 23 miljard. Aan SpaceX. Ze hebben een aparte deal gemaakt daarna met AT&T van 17 miljard. Dus ze hebben eigenlijk in één klap hun financiële positie enorm versterkt. En ze hebben ervoor gezorgd, omdat het spectrum nu beter benut wordt, dat de FCC alle aanklachten heeft laten vallen. Extreem positief allemaal. Wat betekent dat voor de koers? Die stond 25 augustus net niet op $30. Marnix, wat denk je dat die vandaag staat?
Ik denk dat die... Hij stond op $30.
Ja, hij stond op 30.
Nu op 50.
80.
Dat is niet te geloven.
Dus, okay. Dat is bedrijf. Nou ja, ze zitten nog wel flink in de schulden. Maar ze hebben die assets. Ik zie niet in hoe er na dit goede nieuws nog meer bij kan komen. En om een beetje te kijken, dan te laten zien door wat voor bril ik naar deze sector ben gaan kijken. Wil ik jullie even meenemen met de Rocket Lab. Dat is eigenlijk een vertically integrated space company. Die zijn ooit begonnen met het lanceren van een normale raket. Om daarmee satellieten in de ruimte te krijgen. Maar die maken nu ook alles eromheen. Zoals de halfgeleiders, de zonnepanelen daarvoor. En ze hebben zelfs 24 miljoen van de Amerikaanse overheid gekregen om dit soort dingen verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Ze doen het best wel goed. Ze hebben 500 miljoen aan omzet. Dus het is wel degelijk een bedrijf wat het goed doet. En die omzet van 500 miljoen is maar liefst 800% meer dan toen ze in 2021 naar de beurs kwamen. En ze hebben nog eens $1 miljard in het orderboek staan. Prachtige plannen. Ze gaan een nog grotere raket maken om allemaal dingen de ruimte in te krijgen. Nee, wat kost het om iets de ruimte in te krijgen? Dat hangt er vanaf. Dat kan 50 tot 100 miljoen kosten per lancering om een satelliet of noem eens wat, een Tesla ergens in het melkwegstelsel te krijgen. Dus er is wel degelijk een grappig bedrijfsmodel van te maken.
Maar te laat om in te stappen? Of?
Ja, ik ben dus gaan kijken van joh, waar staan we nu? Ik had het dan over 500 miljoen aan omzet. Stel dat vertienvoudigd naar 5 miljard. Ze hebben nu een bruto winstmarge van ongeveer 30%. Nou ja, laat ik dan een heel optimistisch stretching it. Netto winstmarge van 15% erop plakken, dan kom je op een jaarmisheid van 750 miljoen als je het heel optimistisch bekijkt. En in diezelfde lijn ga ik ook een koerswinstverhouding van 30 erop plakken, omdat we het optimistisch zien en dit een sector is waar beleggers heel blij van worden. In dat geval kom je op een waarde uit, een beurswaarde van 22,5 miljard. De huidige beurswaarde is 22,3 miljard, dus echt in een optimistisch fantasiescenario heb je een opwaarts potentieel van 0,9%. Wat wel echt extreem mager is voor dit soort bedrijven.
Ik voel dat we doorgaan naar de volgende.
Ja.
Dit geeft heel veel van die bedrijven. Die hebben dit soort koersstijgingen achter de rug. En die hebben eigenlijk al alles ingelopen. Ik wil eigenlijk afsluiten met één aandeel wat er uitspringt voor mij. En dat is Intuitive Machines. Dat heeft een heel heftig beursgeschiedenis. En een heel heftige eigen geschiedenis. Die behoorlijk losstaan van elkaar. Want ze zijn via een SPAC. Een Special Purpose Acquisition Company, die een aantal jaren geleden populair waren, naar de beurs gekomen op 13 februari 2023. Ze begonnen te handelen op $10, schoten al lang door, al snel door naar meer dan $80, schoten terug naar $2 en zijn daarna wat gestabiliseerd rond de $20. Maar ze hebben nu een moeilijk jaar achter de rug. Hoe komt dat? Dan neem ik jullie mee in een kijkje achter wat Intuitive Machines doen. Het is eigenlijk het enige beursgenoteerde bedrijf wat een wat raketten heeft gebouwd die ook daadwerkelijk op de maan geland zijn. Want zij hebben de Ariadne-raketten gebouwd voor de NASA. Is dat een succes in financieel opzicht deels? Ze hebben 132 miljoen voor de eerste maanlanding gekregen, 122 miljoen voor de tweede. Operationeel minder, omdat beide raketten na de landing op de maan omvielen. Dus dat ze niet heel veel data konden verzamelen, wat eigenlijk wel de bedoeling was geweest. Dus het is eigenlijk best wel riskant om zo'n raket te laten landen op de maan. Maar ze doen ook andere dingen, zoals satellieten in een baan rond de aarde brengen en het netwerk daarvan gebruiken. Daarvoor hebben ze een contract gekregen van NASA van 4,8 miljard. Waardoor ze natuurlijk wel een vrij stabiele inkomstenstroom hebben going forward. Die een stuk hoger ligt, laten we zeggen, dat is over 10 jaar verspreid. Dus ik ga dan uit dat de inkomsten gaan groeien van die 4,8 miljard naar 480 miljoen per jaar. Wat een stuk meer is dan de 217 miljoen van vorig jaar. En dan komt toch bij die speciale inkomsten uit die lanceringen voor NASA en andere partijen. Nou, laten we zeggen dat ze er daar één van doen per jaar voor 120 miljoen. Dan kom je op zo'n 600 miljoen omzet per jaar. Ze worden over 2 jaar, zoals het zich nu laat aanzien, komen ze in de zwarte cijfers terecht. Ze zijn nu bijna op het randje. Ja, volgend jaar gaat het niet lukken. Ik verwacht wel dat ze dan daadwerkelijk winst gaan maken. Nou, kijk je waarvoor dit soort bedrijven in deze sector verhandeld worden. Nou ja, de meeste ondernemingen maken nog geen winst. Worden verhandeld voor 3 à 4 keer de omzet. In dit geval met 600 miljoen kom je op 1,8 tot 2,4 miljard. Ja, die omzet van Intuitive Machines, die ligt, als de beurswaarde, ligt nu op 1,4 miljard. Dus dan heb je nog behoorlijk wat opwaartspotentieel voor een bedrijf dat er ook werkelijk in slaagt om raketten op de maan te krijgen. En een backlog heeft van 4,8 miljard. En waarvan de koers dit jaar ook nog even flink gedaald is, zodat je niet op een soort van vliegende raket stapt. Waarom is de koers gedaald? Deels door die mislukte parcourslanding op de maan van de tweede raket. En deels ook omdat ze een converteerbare obligatielening hebben geplaatst van 300 miljoen om die groei simpelweg te kunnen realiseren.
Intuitive.
Ik zal de link. Maar niks met Intuitive Surgical. Want dat is de enige.
Nee, dat is. Deze wordt onder de ticker LNAR verhandeld. Wat trouwens nog LNAR. Wel een, als afsluiter een hele mooie is. Want de ticker van het de Van Eck Space Innovators ETF is Jedi.
Nou, dan brengt ons dat aan het einde van deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering beantwoorden we de vraag of obesitasmedicijnen het Amerikaanse gezondheidsstelsel gaan opblazen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.
Yeah.